Ja, dat zal een geweldige dag zijn waar we naar uit mogen kijken. We hopen en bidden dat we vanochtend de hartslag van de hemel mogen horen. Ik dacht deze week aan een gedeelte uit het Johannesevangelie hoofdstuk 1, waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus en gezegd wordt dat hij de enige geborene is van de Vader, vol van genade en waarheid. Maar er wordt ook van hem gezegd dat niemand ooit God heeft aanschouwd, maar dat de enige geborene, de zoon dus van de Vader, die in de schoot van de Vader is, hem heeft verklaard. Dus hij heeft de Vader verklaard vanuit de schoot van de Vader. Niet vanuit, zo dacht ik dat bij mezelf, de universiteit van de Vader. Ook niet vanuit een rabbijnse school. Dus alleen voor echt intellectuele mensen. Maar vanuit de schoot van de Vader heeft hij hem verklaard. Dat is het woord exegese. Heeft hij hem verklaard, heeft hij hem uitgelegd. Dus vanuit een hele innige verbondenheid met de Vader, vanuit een hele diepe relatie met de Vader, heeft hij, de Heer Jezus Christus, de Vader uitgelegd. Dat betekent dus dat hij ook het hart van de Vader heeft verklaard. En iets verderop in het Johannesevangelie zie je dat in Johannes hoofdstuk 13, de discipel die door Jezus geliefd werd, dat is Johannes, aanlag in de schoot van Jezus. Dus deze Johannes heeft ook vanuit de hartslag van de Heer Jezus Christus zijn evangelie geschreven. En dat vind ik best wel heel mooi en heel bemoedigend. Ik heb als thema gekozen onderweg en toch thuis. En ik zag dat een keer op een camper. Jullie hebben allemaal wel eens een camper zien rijden. En dat zijn mensen die rijden dan door heel Europa of door heel de wereld. En er stond op, onderweg, ja zeker, die camper is onderweg. En toch thuis, want ja, het was dan toch hun thuis. Hè. Heel veel mensen zijn daar haast een paar maanden in de camper als een soort thuis. En ik vond het eigenlijk wel mooi, want dat geeft ook weer wat wij als gelovigen, als christenen mogen ervaren. We zijn onderweg, we hebben het al gehoord, en ik zal dadelijk de teksten voorlezen uit Johannes 14, naar het huis van de Vader. We zijn onderweg, we hebben een doel en dat is het huis van de Vader. En toch zijn we ook thuis, want we zullen dadelijk ook lezen dat de Vader en de Zoon nu al intrek bij ons nemen, ons tot hun woning maken. Dat is even wat, dus onderweg en toch thuis. Ik ga u voorlezen uit Johannes hoofdstuk 13 allereerst. Johannes hoofdstuk 13, vanaf vers 33. En dit is de eerste keer in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus Christus zijn discipelen aanspreekt als lieve kinderen. Want wat is er gebeurd? Judas is ontmaskerd. Die is niet meer bij de 12. En nu zijn alleen de 11 die overgebleven zijn voor het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En nu kan die voluit zeggen, lieve kinderen. Zo begint het, vers 33 van hoofdstuk 13. Nog een korte tijd ben ik bij u. En probeer dan te onderstrepen de woorden die ik ook wil benadrukken vanochtend. U zult mij zoeken. Dat is het eerste, u zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, en dat is het tweede aantal woorden wat u kunt onderstrepen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Dan vers 36. En je kunt je voorstellen dat Simon Petrus best wel dacht van, wat krijg ik me nou? En daarom zegt hij tegen de Heere, Heere, waar gaat u heen? Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. En dat woordje nu mag je dan onderstrepen. Maar u zult mij later volgen. Maar Petrus, vol zelfvertrouwen, hè, zoals deze Petrus was, zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Hij realiseerde zich niet dat er iemand anders zou moeten zijn die zijn leven voor hem gaf. Hij dacht, ik zal mijn leven voor u geven. Maar er was een ander die zijn leven voor hem zou geven. Jezus antwoordde hem, zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, ik zeg u. De haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verloochend zult hebben. En wat zal Petrus ontzet geweest zijn door die woorden? Wat zal die in de war geweest zijn door die woorden? En dan volgt direct daarop, en de hoofdstukindeling moeten we maar even laten voor wat die is. Laat uw hart niet in beroering raken. Dus direct volgend op die woorden, je zult mij driemaal verloochenen, dat heeft hem geschokt tot en met. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. We zijn onderweg naar een doel. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En wat mooi dat er dan altijd discipelen zijn die een vraag stellen. Want wat lezen we? Thomas zei tegen hem, Heere, we weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. We zijn dus onderweg naar een doel, naar een plaats die voor ons wordt klaargemaakt, gereed gemaakt. Maar nu het tweede gedeelte, wat ik wil voorlezen uit Johannes 14. En dat is vers 21 en 23. Want terwijl we onderweg zijn, wil God zelf binnen de Vader en de Zoon intrek bij ons nemen. En dat lezen we in vers 21. Er is wel een voorwaarde aan verbonden. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Dus nu al, terwijl wij onderweg zijn naar dat doel, wil de Vader zichzelf aan ons openbaren, onthullen. En dan vers 23, dat gaat nog verder. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord, dus nu niet mijn geboden, maar mijn woord, in acht nemen. En let op wat er nu staat. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus onderweg naar het doel, wij zullen bij hem komen, neemt hij nu al intrek bij ons. En we hebben net gehoord dat daar ook voorwaarden aan verbonden zijn. Goed, dan wil ik nu naar Johannes 7, waar we een soort opmaat vinden van wat er in Johannes 13 en 14 staat, wat ik u net heb voorgelezen. En let dan weer op die woorden die ik net even heb laten onderstrepen. Johannes 7, vers 33, waar we lezen, Jezus dan zei tegen hen, en dat waren de dienaars die door de fariseeën en de overpriesters naar de Heer waren toegestuurd, nog een korte tijd ben ik bij u, dat is hetzelfde wat we net gehoord hebben, En dan ga ik heen naar hem die mij heeft gezonden. Ik ga heen. U zult mij zoeken, die woorden hebben we ook gelezen in Johannes 13 en 14, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan dat we hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen, dat betekent buiten Israël, om daar de Grieks sprekende Joden te onderwijzen. Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft, u zult mij zoeken, maar niet vinden, en waar ik ben, kunt u niet komen. Die woorden zijn identiek aan de woorden uit Johannes 13 en 14. En vervolgens lezen we in Johannes 8, opnieuw lezen we daar diezelfde woorden. Vers 21, Jezus dan zei opnieuw tegen hen, ik ga heen. En u zult mij zoeken, en let op wat hier staat, en in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Want als je in je zonde sterft, betekent dat dat je geen vergeving hebt ontvangen. Dat je je zonden meeneemt in het graf. En dat je voor God als rechter komt te staan en God je moet veroordelen. En je dus nooit een plek zult hebben in het huis van de Vader. De Joden nu zeiden, hij zal toch zichzelf niet doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt u niet komen. Vers 24. Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonde zult sterven. Maar als u niet gelooft dat ik het ben, zult u in uw zonde sterven. Zoals gezegd, ongeveer dezelfde woorden als die we gelezen hebben in Johannes 13 en 14. Maar wat een contrast. Aan de ene kant de dienaars van de overpriesters en de schriftgeleerden, en ook de menigte, die te horen krijgen, u zult mij zoeken, maar niet vinden. En u zult in uw zonde sterven. En aan de andere kant de discipelen. Die aanvankelijk ook te horen krijgen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dat zal ze geschokt hebben. Maar toen voor een tweede keer hoorden, kunt u nu niet komen. Dat vind ik zo mooi. Nu nog niet, want er moet iets gebeuren. Voordat jullie bij mij kunnen komen. Dat is een enorm contrast tussen die twee groepen. En zo maakt de Heer Jezus Christus ook altijd scheiding. Ook op het kruis van Golgotha. Daar hingen twee misdadigers. Één aan de rechter en één aan de linkerzijde. De één kwam tot berouw. En de ander is gestorven in zijn zonden. Wat ernstig. En ook nu, ik ken jullie niet, een aantal natuurlijk wel, maar niet iedereen. Ook nu kan zo'n scheiding ontstaan. En het is niet te hopen, want God wil dat u, om maar even zo te zeggen, aan de goede kant bent. Aan de kant van de Heer Jezus Christus. En dat u weet dat u een doel voor ogen hebt. En dat is het huis van de Vader. En niet zult eindigen in de poel van vuur, want dat is de andere mogelijkheid. En dat wil God niet, want die is klaargemaakt, bereid voor de duivel en zijn demonen. Maar niet voor ons. Maar wee degene die niet tijdens zijn leven of haar leven kiest voor de Heer Jezus Christus als zijn of haar verlosser. We gaan weer naar Johannes hoofdstuk 13, waar dan die prachtige woorden staan, lieve kinderen. Is dat niet geweldig? Dat is echt de hartslag van de hemel. Lieve kinderen, de kinderen van God. Ik spreek nu, zegt de Heer Jezus, als het ware, ik spreek nu jullie aan. Judas is er niet meer bij. Maar ik kan nu mijn hart blootleggen voor jullie. Ik, die de Vader heeft verklaard, vanuit de schoot van de Vader ben gekomen. Lieve kinderen, lieve broeders en zusters. Nog een korte tijd ben ik bij u. Ja, ze hadden al die tijd genoten van zijn aanwezigheid. Ze hadden genoten van wie hij was, wat hij deed. Ze hadden in zijn ogen kunnen kijken. Ze hadden zijn zegenende handen gezien. Ze hadden zijn wandel gezien door deze wereld. Maar nu nog een korte tijd ben ik bij u. Wat moet ze dat enorm geschokt hebben. U zult mij zoeken. De Joden zeiden, zal die naar de Grieken gaan, om daar de Grieken te onderwijzen. Anderen zeiden, zal hij zichzelf doden. Maar de discipelen kwamen niet met zo'n antwoord. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, dat refereert weer aan Johannes 7 en 8, zo zeg ik het nu ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Wat een woorden, hè? Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Er moet iets gebeuren. De hemel moet open worden voor mensen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En dan kun je je voorstellen dat inderdaad Simon Petrus, die altijd de eerste was, zegt, Heere, waar gaat u heen? Ik ben benieuwd waar u heen gaat. En dan zegt de Heer, waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen. En dat woordje nu vind ik zo mooi. Nu nog niet, Petrus. Maar er komt een moment dat je mij wel zult kunnen volgen. Er moet eerst iets gebeuren, Petrus. Ik moet het werk op het kruis van Golgotha volbrengen. Jij denkt dat je je leven over moet geven voor mij? Nee, Petrus, ik moet mijn leven overgeven aan jou. Ik moet sterven. Ik, de Zoon van God. En dan weten we dat Petrus inderdaad geschokt moet zijn toen hij hoorde dat hij de Heer 3 keer zou verloochenen. Dat is nogal wat. Is daar wel vergeving voor? En ondanks dat zegt de Heer, laat je hart niet in beroering raken. Wees niet ongerust. En dan komen er 3 dingen die ik even wil onderstrepen. Allereerst het woordje geloof. Ten tweede het doel. En het derde, de weg naar dat doel. Dus eerst het woordje geloof. We zullen even nadenken over wat geloven is. Vervolgens het doel. En dat is het huis van de Vader. En dan de weg naar dat doel. Wie is nu die weg naar dat doel? Allereerst geloof. De Heer Jezus zegt, u gelooft in God. Ja, dat deden ze. Daar konden ze allemaal amen op zeggen. Maar dan zegt hij, geloof ook in mij. Dat is best wel vreemd dat hij dat zo zegt. Geloof ook in mij. Johannes 14, vers 1. Ja, want het zou nu aankomen op geloof. Hij zou er niet meer zijn. Hij zou er niet meer zijn. Tot dan toe hadden ze geen geloof nodig, want hij was bij hen. Hij stond voor hen. Maar geloof nu, want ik ga weg. Ik zal er niet meer zijn. En dan komt het aan niet op wat je ziet, maar op wat je gelooft. Zalig zij die niet zien, tot dan toe hadden ze hem gezien. Was het niet zo moeilijk, zou je kunnen zeggen, om in hem te geloven. Maar hij zou weggaan. En daarom zegt hij, jullie geloven in God, geloof ook in mij. Vanaf nu zullen jullie door het geloof met mij verbonden kunnen en moeten zijn. En zo eindigt hij ook het Johannes-evangelie als hij met Thomas spreekt. We zeggen dan de ongelovige Thomas. Dan zegt hij tegen Thomas, zalig zij die niet zien en toch geloven. En zoals de schrijver van de brief aan de Hebreeën zegt, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Als het ware, ik zie wat u niet ziet. Wij als gelovigen zien wat ongelovigen niet zien. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar hoe? Door het geloof. Het geloof, dat is datgene wat ons verbindt met de Heer Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand van God. En ik hoop dat iedereen hier kan zeggen, ja, ik geloof. Ik geloof. Ik vertrouw op hem, op het woord van God. Ik vertrouw op hem als mijn verlosser. Diegene die voor mij is gestorven. Maar ook verrezen is uit het graf. En die nu zit aan Gods rechterhand. Ik heb mijn hele leven aan hem gegeven. En ik wil mij onvoorwaardelijk, wil ik hem ook gaan volgen in mijn leven. Geloof, het zou vanaf nu aankomen op geloof. Geloof in God, geloof vanaf nu, voeg ik er even tussendoor, geloof ook in mij. Geweldig. En dan het tweede punt, het doel. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. In het Johannesevangelie wordt al eerder gesproken over het huis van mijn vader in hoofdstuk 2. Ik heb dat niet opgegeven, maar we kunnen die tekst, als jullie de Bijbel bij de hand hebben, even opzoeken. In Johannes hoofdstuk 2, daar wordt gesproken over de tempelreiniging. En daar zegt de Heer Jezus Christus tegen de mensen om hem heen het volgende in vers 16. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Dus die uitdrukking huis van mijn vader is al eens eerder voorgekomen in het Johannesevangelie. En daarmee doelend op de tempel. En in de tempel waren ook heel veel priesterwoningen. Je kunt dat in het Oude Testament zien als je de beschrijving van de tempel van Salomo bekijkt. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. In de hemel is geen woningnood. Er zijn mensen op zoek naar een woning hier op aarde. Moeten soms heel lang wachten. Maar in de hemel is geen woningnood. Als dat niet zo was, zou ik het u hebben gezegd. Als er één betrouwbaar is, is het de Heer Jezus Christus. Hij is de waarheid en hij spreekt de waarheid. Ik ga heen, en dat is belangrijk, om een plaats voor u gereed te maken. In Psalm 115, vers 16, ik heb die tekst ook niet opgegeven, maar ik lees hem u voor. En als ik hem voorlees, dan kunt u thuis nog een keer nakijken. Psalm 115, vers 16, daar staat dit. De hemel, dat wordt herhaald, is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. En wat wonderlijk dat nu de Heere Jezus Christus hier spreekt, niet over de aarde, maar over het huis van de Vader, over de hemel. En de hemel kon pas bewoond gaan worden door mensen zoals wij zijn, als er een mens in de hemel zou zijn aangekomen. Natuurlijk, we weten allemaal dat een Elia, misschien dat niet iedereen dat weet, maar dan zeg ik het u even, en Henoch ook zijn opgenomen in de hemel. Maar vanwege wat zij gedaan hebben, kunnen wij daar niet komen, want nog Henoch, nog Elia zijn voor ons gestorven. Maar nu maakt de Heer Jezus Christus door te gaan naar het kruis van Golgotha, door te verrijzen uit het graf en zich als de mens Christus Jezus te zetten aan de rechterhand van God, een plaats gereed voor mensen. De hemel is van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Maar nu, door zijn lijden en sterven en door zijn gaan naar de hemel als mens, als de mens Christus Jezus, heeft hij ook de hemel gereed gemaakt voor mensen. Voor u en voor mij. Dat is het wonder van het Nieuwe Testament. Er is nu een mens in de hemel. De mens Christus Jezus, die tegelijkertijd waarachtig God is. Hij heeft een plaats voor ons gereed gemaakt. Die plaats heeft hij natuurlijk ook gereed gemaakt door te gaan naar Golgotha. In de brief aan de Hebreeën staat in hoofdstuk 1 dat hij daar een eeuwige, niet in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 9, een eeuwige verlossing heeft verworven. Die heeft hij niet voor zichzelf verworven, maar voor anderen. En die anderen zijn wij. Hij heeft een eeuwige verlossing verworven. En in Hebreeën 1 staat dat hij de reiniging van de zonden heeft tot stand gebracht. Dat was nodig. De reiniging van zonden en het verwerven voor anderen, voor mensen zoals u en ik, van een eeuwige, niet maar een tijdelijke, maar een eeuwige verlossing. Dat heeft hij gedaan. Dat werk heeft hij volbracht. Hij moest dus iets gaan gereed maken voor mensen. Voor u en voor mij. En nu kunnen mensen ook naar het huis van de Vader. Aanvankelijk was de aarde alleen voor de mensen, om het zo te zeggen. En nu is ineens de hemel geopend voor de mensen. Dat is het geweldige van het Nieuwe Testament. En we hebben een geweldig uitzicht en een geweldige hoop. Het huis van de Vader. Waar het hart van de Vader klopt. Waar we bij hem zullen zijn, waar ook de Zoon is. Waar de drie-ene God van eeuwigheid tot eeuwigheid zal wonen en gewoond heeft. Heel close bij God de Vader. Als het ware bij de Vader, ik zeg het even heel plat, aan tafel. Heel dicht bij hem. Als het ware in de schoot van de Vader en de Zoon. Zoals Johannes, de discipel die door Jezus geliefd was. Dat is uw en mijn, en ik spreek nu echt tot de kinderen van God, tot de lieve kinderen, tot de broeders en zusters, dat is uw en mijn geweldige toekomst. Onderweg. Ja, we zijn nog steeds onderweg. Maar we hebben een geweldig perspectief. We hebben een doel voor ogen. Veel campers rijden zonder doel. Die weten eigenlijk niet waar ze naartoe gaan. Ze zwerven maar wat rond. Maar wij hebben een doel voor ogen. Een heel duidelijk doel voor ogen. Goed, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. Vanuit die plek waar hij nu is, komt hij terug en zal u tot mij nemen. Niet ik kom terug en zal bij u blijven, maar ik kom terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Waar de ik ben is. Waar ik ben. En dat zegt de Heer Jezus ook in Johannes hoofdstuk 17. Ik wil, dat is een van de weinige keren. Ik wil, waar de Heer Jezus zegt ik wil. Ik wil dat waar ik ben, dat moet u lezen als zal zijn. Waar ik ben, ook u zult zijn. Ik wil dat waar ik ben, ook u zult zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is die plek in het huis van de Vader. Ja, hij komt dus terug. En in de brief aan de Thessalonicenzen kunnen we daarover lezen dat hij terugkomt en dat we worden opgenomen, de Here tegemoet in de lucht. Als ik hier een hele lading spijkers zou hebben liggen en dit zou horizontaal liggen, en er zouden stalen spijkers op liggen en koperen spijkers. En ik hou daar een hele sterke magneet boven. Dan worden alleen de stalen spijkers aangetrokken en de koperen spijkers blijven liggen. En zo is het ook als de Heer Jezus Christus terugkomt. Ik zal u tot mij nemen. Dan gaan we hem tegemoet in de lucht. En de anderen die hem niet hebben gekend, zullen achterblijven. En zullen natuurlijk een vreselijke tijd tegemoet gaan, een oordeel. Hij zal terugkomen en ons tot zich nemen. En dan komt het derde punt. Het doel hebben we gezien, het huis van de Vader. Het derde punt is, naar aanleiding van een vraag, want de Heer zegt, waar ik heen ga, weet u en de weg weet u. En dan eens wordt Thomas wakker, om zomaar te zeggen. Thomas die toch wel een paar mooie eigenschappen heeft. En dan zegt tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En dat had Petrus ook al gezegd in vers 36. Heere, waar gaat u heen? Ze wisten het gewoon niet. En maar goed dat die discipelen vragen gesteld hebben, anders zouden wij het ook niet geweten hebben. Maar nu hebben we het Nieuwe Testament en al die antwoorden die de Heer gegeven heeft, staan zwart op wit. Thomas, Heere, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? En dat is het derde punt. Het geloof hebben we nodig. We hebben een doel voor ogen. Maar hoe komen we daar nu? Wat of wie is nu de weg? In Engeland schijnt een dorpje te zijn, Dat dorpje heet Blackheath. En daar is een wegwijzer, een verkeersbord. En daarop zou dan volgens wat ik gelezen heb staan, dat zijn drie armen. En de ene arm zegt this way, that way, or another way. Dus zo, zo of zo. Maar er staat niet bij waar het naartoe gaat. En zo zijn ook heel veel mensen in verwarring. En denken gedurende soms heel hun leven, wat is nou de weg? Waar kan ik nou het ultieme geluk vinden? Waar kan ik de leegte in mijn hart mee vullen? En zoals Augustinus gezegd heeft, het hart is onrustig, totdat het rust vindt in God. Waar vind ik die rust? This way? Misschien bij Boeddha. Ik kwam hier Baaksum binnen, toen zag ik daar een winkel met Boeddha-toestanden. Wordt heel modern, hè? Hoeveel huizen er al niet zo'n Boeddha-beeld voor het huis staat. This way, that way, is het misschien de islam of wat dan ook? Of is het misschien iets esoterisch of wat dan ook? Ik moet iets voelen, ik moet iets ervaren. Ik moet een kick krijgen. Of another way, is het dan toch een andere weg die ik niet weet? En dan is de Heer Jezus Christus zo heerlijk exclusief. Er is maar één weg. En dat ben ik, zegt hij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg. Niet ik wijs de weg. Ook dat natuurlijk. Hij is ook de gids die voor ons uitgaat. Maar ikzelf. In mijn persoon vind je de weg. Ik ben de belichaming van de weg. Geweldig. Ook als je de weg even kwijt bent, geestelijk gezien, doordat je niet precies weet welke keuzes je moet maken voor bijvoorbeeld een studie of wie jouw huwelijkspartner zal worden of waar je moet gaan werken. Dan kun je daardoor in de weg, van streek raken, dat je het niet weet. Maar zoek dan de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Die dan, als je nog geen antwoord hebt, toch zegt, ik ben de weg. Rust in mij. En als je rust en wacht, dan wordt vanzelf duidelijk wat je doen moet. Dan ben ik ook je gids op die weg. Maar zolang je het nog niet weet, dan ben ik voor jou de weg. Ik ben de weg. En niet alleen de weg, hij belichaamt ook de waarheid. Ik ben de waarheid. Hij belichaamt ook het leven. Hij zegt niet, ik laat mensen opstaan, maar ik ben de opstanding. Hij is de ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Geweldig dat we zo'n Heer mogen hebben. Dus ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand, dat is heel duidelijk en heel krachtig, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij heeft eerst gesproken over het huis van de Vader. Maar wie huist er dan in dat huis? Dat is de Vader. De Vader en de Zoon. En natuurlijk de Heilige Geest, de drie enig God. Er is één God, 1 Timotheus 2, één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Sommigen verbazen zich daarover. Hoe kan dat nou? De mens Christus Jezus, hij is toch God? En toen hij terugkeerde naar de hemel is hij toch weer God geworden en niet meer mens gebleven. Nee, hij is God gebleven toen hij mens werd. En hij is mens gebleven toen hij weer terugging naar de hemel. Hij is de God-mens. Wij kunnen dat niet begrijpen. En nu is hij daar als de mens Christus Jezus. En kan u andere mensen verwelkomen voor wie hij het huis van de Vader heeft gereed gemaakt. Onderweg, we hebben gehoord over het geloof. Cruciaal, het geloof. We hebben gehoord over het perspectief, het doel. Het huis van de Vader. En we hebben gezien wie de weg is, de Heer Jezus Christus. Er is maar één weg tot de Vader. Onderweg, maar toch thuis. En dat is het tweede belangrijke punt wat we al gelezen hebben in vers 21 en 23. onderweg wil God toch aanwezig zijn. En ik vond het wel mooi dat ik net het jaarthema even las, waarin ook staat samenleven in Gods aanwezigheid, in zijn aanwezigheid. En ik zou dat willen veranderen in samen onderweg, in zijn aanwezigheid. Want, wat hebben we gelezen? Hij wil zich onderweg al aan ons openbaren. Vers 21. De voorwaarde is wie mijn geboden heeft en die in acht neemt. Je zou kunnen zeggen, daarmee wordt, dat wordt verder ook uitgelegd, doordat de Heer zegt, zal hij mijn woord in acht nemen. Dat is het gehele woord van God. Alle woord dat de mond van God uitgegaan is, zegt Matteüs 4. We mogen leven bij elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat is vanaf het boek Genesis tot het boek De Openbaring. Ik noem dat altijd Route 66. Die heb je in de Verenigde Staten. En het is heel mooi, het Oude Testament heeft 39 boeken. En het Nieuwe Testament, 3 en 9 zit erin, hè, is 3 x 9, 27. En is samen 66. Dus als christen hebben wij altijd Route 66. We rijden op Route 66. We lezen niet alleen wat ons aanspreekt, maar we bezoeken alle dorpjes onderweg. Alle steden, een dorpje is bijvoorbeeld de brief aan Filemon, heel klein. En een iets groter gehucht is het boek Rut, om maar even te zeggen. Maar er zijn ook hele grote steden zoals Jesaja. Jesaja heeft 66 hoofdstukken. Dus dat is heel wat. En als we het woord van God tot ons nemen, het herkauwen als het ware, ons daarmee voeden, dan zijn we onderweg en dan openbaart, dan onthult, dan laat de Vader zien wie hij is aan ons. Dan horen we de hartslag van de hemel. Dat geeft bemoediging, dat geeft onderwijzing, dat geeft troost. Alles wat we nodig hebben in dit leven. Het geeft ons richting, we weten waar we aan toe zijn. Het laat ons ook zien hoe de wereld in elkaar steekt. Het profetisch woord moeten we niet veronachtzamen, zegt 2 Petrus. Want het is als een licht die schijnt in een duistere plaats. Dat betekent dat deze wereld door God gezien wordt als een duistere plaats. En daar schijnt een licht en dat is het profetisch woord. En als je het profetisch woord overdenkt en daarmee aan de slag gaat, dan weet je ook hoe je je nu in deze tijd moet gedragen als christen. Maar dan weet je ook wat je kunt verwachten. God heeft ons niet zomaar in het ongewisse gelaten over wat er gaat gebeuren in deze wereld. De Vader zal hem lief hebben als we dat doen, aan die voorwaarden voldoen. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Onderweg openbaart God de Vader, openbaart God de Zoon zich al aan ons. Luisteren we naar hem, horen we zijn hartslag. En dan iets verderop, als iemand mij lief heeft, dat is weer zo'n andere voorwaarde. Als iemand mij lief heeft, hebben we hem echt lief, houden we van hem. Dus er staat niet als iemand veel weet direct, maar als iemand mij lief heeft. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. Niet alleen bewaren in de boekenkast of een aantal bijbels sparen, om zomaar te zeggen, maar mijn woord in acht nemen, dat ook doen betekent dat. En mijn Vader zal hem lief hebben, meer en meer. En wij, de Vader en de Zoon, zullen naar hem toe komen. Nu al. En intrek bij hem nemen. Is dat niet geweldig? God wil intrek bij ons nemen. Nou, en als iemand intrek bij je neemt, als je gasten krijgt, dan zorg je altijd dat alles netjes is. En dan veeg je niet de stof onder het tapijt, maar ook wat eronder is, haal je alvast weg. Want stel je voor dat die andere tapijt optilt of wat dan ook. En ze zien al die kruimels liggen. Hè, dus als hij intrek bij ons neemt, en dat willen we toch graag, dat hij woning bij ons maakt. Wij zullen bij hem woning maken en zijn woning is gereed gemaakt. Daar is geen stof, daar is geen narigheid, daar is geen zonde, daar is niets. Maar hoe is het met onze woning? Hij wil bij ons intrek nemen. Is die woning gereed gemaakt voor hem? Leven wij in vrede met elkaar? Zijn er geen wortels van bitterheid die opschieten in ons hart? Dat kan zomaar plaatsvinden. En hoe denkt u dan hoe de Vader zich voelt en de Zoon en de Heilige Geest die bedroefd is daardoor? Hij is er wel, want hij woont natuurlijk, de Heilige Geest, permanent in de gelovigen. Maar hij kan zijn aanwezigheid niet laten blijken. Hij is als het ware bedroefd. Hij trekt zich terug. Hij trekt zich terug. En dat wil de Heere God niet. En als we dan een keer de weg kwijt zijn, dat kan dan zomaar gebeuren. Dan is er nog een tekst uit Jesaja, die misschien ook op het scherm kan komen, uit Jesaja hoofdstuk 30. Dat is best wel een mooie tekst, waar staat: met eigen oren zult u een woord achter u horen. Dit is de weg, bewandel die. En dan staat er zo mooi achter, heel mooi hè, dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Dat kan zomaar gebeuren dat je onderweg bent naar het doel, dat je weliswaar geloof hebt, maar dat je ineens in een soort van twijfel komt. En dan dat uit naar God toe. En voor het geval dat je zou afwijken, hoor je dan ineens een stem achter je die zegt: dit is de weg. Dit is de weg. We kennen allemaal van die periode van onzekerheid. Tenminste, ik neem aan, ik heb dat wel en dat jullie dat ook wel hebben. Van twijfel, van aanvechtingen op allerlei gebied. Hè, dat kan overal overgaan. En dan ineens, dan heb je het nodig dat als het duister is of als je onzeker bent, dat de Heere God zegt van: voor het geval je nu zou gaan afwijken, dit is de weg. Zo trouw is de Heere God in ons, uw en mijn leven. Dus geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden. En zie vooruit naar die woning die is gereed gemaakt. En verlustig u nu al, om even ouderwets woord te gebruiken, in de Heere, doordat hij zich aan u, aan jou openbaar maakt. En mocht je een keer twijfelen, trek dan aan de noodrem. En dan is de Heere God daar die zegt van: dit is de weg, wandel daarop. Zullen we danken. Heere onze God, we danken voor wie u bent. We danken u voor uw woord. We danken u voor de kracht van uw geest die in ons woont. We danken u, Heer Jezus Christus, dat u die in de schoot van de Vader was en bent, de Vader hebt uitgelegd, een exegese, een verklaring hebt gegeven van wie de Vader is. Vanuit die innige verbondenheid met hem, die diepe relatie met hem. U hebt het hart van de Vader verklaard. Maar Heere Jezus, u hebt ook uw eigen hart laten zien. U hebt laten zien wie u bent. U bent gegaan naar Golgotha. U hebt het daar uitgeroepen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En we weten het antwoord, het was om onzentwil. Maar u hebt ook uitgeroepen: het is volbracht. De hemel is nu open voor mensen zoals wij zijn. Heer Jezus, dat hebben we aan u te danken. En nu zit u daar als de mens Christus Jezus aan Gods rechterhand om ons welkom te heten. En dat zal nog maar een korte tijd duren. En hij die komt, zal komen. En we zullen u tegemoet gaan in de lucht om altijd bij u te zijn. Want waar u bent, wilt u ook ons hebben en welkom heten. En wat geweldig, onze God en Vader. Wat geweldig, Heere Jezus Christus, dat u nu al woning bij ons wilt maken. Als we dat horen, dat u uw intrek wilt nemen bij ons. Ja, dan denken we, hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk dat de drie-ene God zich nu al aan ons wil openbaren. En dan bidden we u, Heere, dat u ons helpt om u welkom te heten, iedere dag opnieuw. Om tegen u te zeggen, Vader, Heer Jezus, neemt u alstublieft uw intrek bij mij, bij ons zoals we zijn, maar ook te midden van ons als gemeente, meer en meer. Wat een geweldig voorrecht. En Heer, we weten dat we allemaal momenten kennen dat we twijfelen. Dat we om een of andere reden in het duister terechtkomen. Dat we de moed verliezen. Maar wat is het dan mooi dat u dan tegen ons zegt voor het geval dat het een keer misgaat. Dat je naar links of naar rechts gaat. Luister maar naar mijn stem. Ik zal het zeggen, dit is de weg. Wandel daarop. Blijf dicht bij mij. U waakt over onze zielen als de herder en de opziener van onze zielen. Heer Jezus, willen u daarvoor prijzen, u daarvoor danken. Wil u bidden dat u uw zegen geeft over uw woord. Dat u met ons meegaat ook het verdere van deze week die vandaag begonnen is. De eerste dag van een nieuwe week, de dag van de opstanding. We bidden u dat u met ons gaat en ons leidt en ons zegent. Ons bemoedigt, ons bekrachtigt iedere keer opnieuw. Wil u bidden voor de jongelui hier dat u ze zegent en helpt op school. En ook voor de ouderen en alles wat daartussen zit, dat u hen gedenkt en nabij bent in hun werk. Voor de moeders in de gezinnen en voor al het werk wat er te doen is, ook met de kinderen en het huishouden. En ook voor de vaders, dat u hen kracht en genade geeft in hun taak. Wees hen allen nabij. En ik wil u ook bidden voor de gemeente hier, dat u ze tot zegen laat zijn van de omgeving. Dat ze een licht mogen zijn, ook hier namens u in de omgeving waar ze samenkomen, maar toch ook overal waar de individuele leden wonen. Dat er straten mogen zijn waar licht brandt, waar het licht van het evangelie ook mag worden verkondigd. We danken u, onze God. We danken u voor ons samen zijn en willen ons zo aan u opdragen in de kostbare naam van de Heer Jezus Christus. Amen.